Dankjewel Els voor je keuze van de liederen waarmee je de gemeente zo, ja, als het ware de weg in laat gaan om naar dat buitengewoon inspirerende boek, de Bijbel, te gaan die we nu met elkaar zullen openen. Zullen we met elkaar de Bijbel lezen in Markus 2. Markus 2, vers 1 tot en met 12. En je zou kunnen zeggen, het thema, het meer theologische thema, dat is genade en geloof. In die volgorde, genade en geloof. Maar het meer populaire thema, het aansprekende woord waarmee ik deze preek en dit woord uit de Bijbel bij u zou willen brengen, zou je kunnen noemen spektakel rondom Jezus. Dat is meer pakkend, hè? Spektakel rondom Jezus. En na de preek zingen we met elkaar staande, daar wil ik u toe uitnodigen, lied 493 uit Opwekkingsliederen, Jezus, wat een heerlijke naam. In de studie bij de preek ga ik dieper op de verschillende teksten in en ik probeer te laten zien dat deze gebeurtenis die wij nu met elkaar gaan lezen uit de Bijbel, de kern van het evangelie raakt. En zo de Heere mij zegent, hoop ik een volgende keer en nog wat dieper, maar dan vanuit Lucas op in te gaan. Want dit is een ongelooflijk prachtige geschiedenis die wij lezen. Het wordt wel genoemd de genezing van de verlamde man. En ik stel voor dat we samen, ik lees uit de NBV, dat we samen met elkaar Markus 2 lezen. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, dat lees je in de NBG als Kapernaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Het is goed om daar even bij stil te staan, dat hij weer thuis was. Nu weten wij niet of dat gaat om het huis waarin hij zelf woonde, of dat hij in Kapernaüm bij iemand woonde bij wie hij thuis was, of dat er gewoon bedoeld wordt dat hij weer in zijn of in het dorp was, Kapernaüm. Maar in elk geval, daar hoorde hij. En er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij het te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Tot zover de lezing uit Vaders boek. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen en vrienden en gasten, u die nu via livestreaming meeluistert of later deze preek, deze dienst zult luisteren via internet. Je ziet het voor je gebeuren. Drommen van mensen die alsmaar achter Jezus aankomen en hem weinig rust gunnen. Door zijn gezagvolle prediking en het verrichten van wondertekenen groeide Jezus' populariteit onder het volk enorm. Marcus beschrijft echter dat Jezus niet alleen populair werd, maar dat er ook een andere stroming was. Namelijk dat er een groeiend ongenoegen kwam onder de Joodse leiders. Zij keurden het optreden van de Heer Jezus om diverse redenen af. En hun weerstand tegen Jezus werd alsmaar groter. Ik schrijf daarover in de studie die daar op de balie ligt. En dan kunt u zien dat in deze omgeving van deze versen zie je de weerstand tegen Jezus almaar groeien. Zodra de inwoners van Capernaum horen dat Rabbi Jezus er weer is, stromen ze opnieuw toe om naar hem te luisteren en misschien wel weer een wonderteken te zien. Hier begint het mee. Hier, broeders en zusters, begint het. Gods genade is door Jezus Christus zichtbaar en tastbaar en hoorbaar geworden onder de mensen. En de Joodse mensen in die tijd van Jezus hebben dat lijfelijk ervaren. In hem is God. Maar dat wisten ze nog niet te vertalen in hun hoofd. Maar ze waren verbijsterd van de bijzondere dingen die er gebeurden. Gods genade, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar in Jezus. En op die genade en op barmhartigheid reageren wij mensen. De Joden toen, wij mensen van alle geslachten. Op Gods genade reageert een mens. Maar nu, die bepaalde dag die hier beschreven wordt in Capernaum, komen er zoveel mensen naar Jezus toe dat de ruimte waar hij zich bevindt veel te klein is. Zelfs de ruimte voor de deur staat vol met mensen. Wat een gedrang en wat een gedoe rondom Jezus. En hij gaat maar rustig door met het preken, met het uitleggen van de heilsboodschap. Zie je hem daar zitten of staan? We weten dat niet bijzonder. De ene vertaling lijkt meer aan te geven dat hij zat. En dat hoort ook wel bij een rabbi uit die tijd. En hij zat maar te spreken over het koninkrijk van zijn vader. Er zijn een aantal Joodse mannen die morgen met een duidelijk plan voor ogen opgestaan. Ook zij hadden gehoord dat Jezus er weer is in Capernaum. En ze zullen nu vandaag hun verlamde vriend bij deze rabbi brengen. Nog maar heel kort geleden hadden ze namelijk meegemaakt dat in de synagoge van Capernaum, toen Jezus daar ook was en hij ook de Torah sprak en predikte, dat er toen iemand was in de synagoge, je leest het even voor, Marcus 2, namelijk in het eerste hoofdstuk, dat er iemand was die van de duivel bezeten was en die demon die begon te roepen. En die wist precies wie Jezus was. Hij riep zijn naam, als het ware. Hij riep wie hij was. Roepte, zei ik, roepte. Wat kan een mens toch? Hij roepte. Af en toe moet je eens goed bij je fouten stilstaan. Maakt u wel eens fouten? Gelukkig. Dan voel ik mij onder u helemaal thuis. Gelukkig. En dan ik, die altijd met taal bezig ben. Maar goed, hij riep, je kunt het ook je kunt het lezen, hè? Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Dat riep die demon daar in de synagoge. De heilige van God. Dus de boze macht hadden direct in de gaten wie Jezus is. Er was dus een onreine geest in die man en die demon die begon tegen Jezus te schreeuwen. Met een enkel machtswoord had Jezus toen die demon het zwijgen opgelegd en de gebonden man ervan bevrijd. Wat een genadige verlossing. Hier zie je het weer. Hoe de genade van God bevrijdend werkt. Wat een machtsopenbaring. De mensen waren verbijsterd geweest vanwege dat gezag waarmee de Heer Jezus sprak. En reken maar dat zo'n spectaculaire gebeurtenis rondom Jezus de ronde doet. En inderdaad, even later lees je dat al die gebeurtenissen rondom Jezus, die waren tot in Jeruzalem bekend geworden. Ja, dat was een rabbi. Jezus van Nazareth, die met zijn discipelen rondtrok, predikte en wondertekenen verrichtte. Kijk, en dat hadden nou deze mannen aangegrepen. Eén van hen was namelijk lam. Hij kon niet lopen. Als Jezus nou eens een wonder deed aan hun vriend, dat wilden ze zo graag. Die morgen waren ze naar het huis van hun vriend toegegaan en ze hadden hem met zijn oude matras en al waarop hij lag opgetild en meegenomen. Nu zult u zeggen, hoe weet je dat dat een oude matras was? Dat kun je lezen in het woord wat hier staat. Hier staat gewoon bed. In de vertaling staat gewoon bed. Maar als je dat woord wat in de Griekse vertaling staat leest, dan geeft dat ook aan dat dat al een beetje een shabby ding was. Daar had hij zijn hele leven misschien al op gelegen. En ze hebben hem opgetild en ze hebben hem meegenomen. Op naar Jezus. Je kunt je dat toch zo voorstellen, zusters en broeders en vrienden. Vooral als iemand van je eigen vrienden of van je eigen familie ernstig ziek of gehandicapt is. Dan wil je toch wel alles doen om daar verandering, om daar verbetering in aan te brengen. Dus daar gaan zij op naar Jezus. Het leven van al deze vijf mannen zal binnenkort grondig veranderen. En broeders en zusters en jonge mensen, dit was daar nu aan de hand. Die vrienden zijn met een zeer ernstige situatie geconfronteerd. Hun vriend was totaal niet meer in staat om zich voort te bewegen. Je kon hem niet eens ondersteunen, zodat hij al leunende nog ergens kon komen. Nee, deze vriend kon helemaal niet meer lopen. Het woord wat daar gebruikt wordt is echt verlamd. Hij kon niets meer. Hij kon alleen nog maar liggen. Hij kon zich volstrekt niet, hij kon niet uit de voeten, zouden wij zeggen, en er kwam niks uit zijn handen. Hij moet in alles geholpen worden, gedragen worden. En dat doen die vier vrienden dan ook, die elkaar daar wel heel erg bij nodig hebben. Want je moet het maar eens doen. Zo'n man die er op zo'n oude, ja, matras, weet ik hoe je dat moet noemen, zo'n soort draagbaar ding, zo'n bed ligt, en dan allemaal een hoekpunt, met z'n vier een hoekpunt. Onderling gekissebis of geharrewar tussen die vier vrienden terwijl ze met hem lopen te sjouwen, zou hun vriend uit het lood gebracht hebben. En niet alleen innerlijk, maar ook letterlijk. Ze moesten het samen doen, in goed overleg. Anders loopt het tillen van hun vriend dramatisch af. En zo zijn ze met liefde en samen op het doel gericht met hun verlamde vriend op weg naar Jezus. En dan zien de mensen hun aankomen, maar ze maken geen aanstalten, geen ruimte voor deze verlamde man om bij Jezus te komen. Het woord wringen wordt gebruikt. Hebt u dat ook net opgemerkt? Ze kunnen zich er niet door wringen, staat er. Ze gaan niet opzij. Mensen kunnen blijkbaar anderen in de weg staan om tot Jezus te komen, terwijl ze zelf zo bij Jezus betrokken zijn, zien ze niet eens meer dat een ander ook nog naar Jezus toe wil komen. Wonderlijk wat hier staat. Daar zit een les in voor ons. Zo met jezelf bezig zijn, dat je geen ruimte kunt maken voor een ander. Het moest niet zo zijn, maar het is helaas niet anders. De vrienden kunnen Jezus zo niet bereiken. Maar ze laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze durven omhoog te kijken. Dat is een mooie gedachte. Ze durven omhoog te kijken. En dan lopen ze om het huis heen. Want aan de achterkant van het huis, daar weten ze, daar is een trap. En als ze die trap opgaan, dan komen ze op het hoge dak. En dan zijn ze boven Jezus. Naar omhoog met onze vriend. Ja, maar stel je dat nou eens voor. Kijk, dit zijn maar 3 treden. Maar dat is natuurlijk een gedoe van je welste. Kijk, als je zo'n echt een trap op moet, 3 treden, dat gaat nog. Maar dan moet je als 4 vrienden van die man ontzettend goed opletten wat je doet. Want dan moet je naar elkaar kijken. Gaat dit goed? En dan die andere, die ene gaat omhoog. Maar ja, hij kan niet zo. Die verlamde man zou naar beneden kukkelen. Dus dat moet zo gedragen worden. Dus die mannen, die achterste, die moeten... Hoppakee, en dat moet wel in gezamenlijkheid gebeuren. Dat deze ook niet elke dag, neem ik aan. En hop, dan gaat het omhoog. En dan naar elkaar kijken van, gaat dit goed? En zo komen ze dan uiteindelijk op dat dak terecht. In samenwerking en liefde. Goed op elkaar afgestemd. Want anders valt je vriend eraf. Die vier... Die moeten het wel helemaal samen met elkaar doen. Anders komen er ongelukken van. En zo sjouwen ze met inspanning van al hun krachten hun verlamde vriend op het dak. Dan zijn ze daar boven gekomen. Dan moeten ze natuurlijk eerst even uitpuffen. En dan beginnen ze de vloer waarop ze staan open te breken. Rustig en wel overwogen worden de kleitegels opzij gelegd. Het riet wordt weggehaald en er ontstaat een alsmaar groter gat. Waardoor deze man zo straks in één keer plat naar beneden kan zakken. Een gat waardoor zij Jezus kunnen zien zitten. Het huis wordt dus een beetje gesloopt door de forse opening die ze maken. Een dak slopen is werkelijk het ergste wat je aan zo'n huis in Israël kunt aanrichten. De vrienden wisten dan ook... dat hen hierna voor dat sloopwerk de rekening gepresenteerd zou worden. En dat ze, als ze niet konden betalen, in elk geval zelf het dak weer perfect en waterdicht in orde zouden moeten maken. Maar ze hebben het ervoor over. En terwijl hun verlamde man dan horizontaal naar beneden gelaten wordt, zullen ze elkaar af en toe ook eens even aangekeken hebben. Gaat dit goed? En zo zakt een vriend langzaam voor Jezus. Dus, daar heb ik natuurlijk het tweede thema vandaan, spektakel rondom Jezus. Want je begrijpt wel dat ze in dat huis waar Jezus zat te prediken, dat hele gedoe aan dat plafond natuurlijk ook meegemaakt hebben. Ze horen eerst gerommel en dan wordt er eens een beetje ontstemd opgekeken, wat is dat voor een herrie? En dan kijken ze omhoog en dan, wat krijgen we nu? Een heel stuk dak weg. Wat gezichten. Mannenhanden. Het moet niet gekker worden. En zo gaat het maar, hè. Spektakel rondom Jezus. Daar heb ik dan die tweede thema vandaan. Dat is duidelijk. De mensen hadden dat in het huis natuurlijk zien gebeuren. Jezus had het zelf ook zien gebeuren. En nu kijkt Jezus omhoog. En wat ziet hij dan? De vier mannen die het dak van het huis waar Jezus verbleef en ernstig dat dak beschadigen. En er was geen verzekering die de schade dekte en dat ziet Jezus. Maar hij ziet meer. Veel meer. En opnieuw bepaal ik jullie vanmorgen bij de manier waarop Jezus kijkt. Hij ziet veel meer dan een opengebroken plafond. Er staat in de Bijbelversen die we lazen dat Jezus het geloof van die mannen zag. Vreemd zou je zeggen. Geloof, dat zit toch van binnen, dat kun je toch niet zien? Hij ziet het geloof, jawel. Want hij ziet in die daden van die mannen een reden, een beweegreden. En geloof erachter. Hij ziet het hart aan. Dat is een belangrijke les voor u en voor mij ook vanmorgen. Jezus ziet het hart aan. Broeders en zusters en jonge mensen. Natuurlijk zag Jezus ook een heleboel gedoe. Brokstukken uit het plafond die naar beneden vallen. Steen en riet en gruis. En de preek werd verstoord. De normale gang van zaken werd doorbroken. Dat gebeurde niet elke dag dat de plafonds opengebroken werden. Maar hij zag ook de handen van de vier vrienden. Hun taai volhouden in het gevecht om hun verlamde vriend. Hij zag vooral de beweegreden erachter bij die vrienden. Dat was geloof. En zo zegt de Bijbel het ergens. de genade en de waarheid en ook de goedertierenheid en de mensenliefde van God zijn in Jezus heilbrengend onder ons verschenen. Dat staat in Titus. Daar begint het mee. Met de genade en de barmhartigheid van God die in Jezus Christus hier op aarde heilbrengend is verschenen. En dan lezen we dat die vrienden, die leven er niet langs heen dat Jezus daar in Capernaum is. Die leven er niet langs heen dat Jezus de heilboodschap spreekt, maar die gaan erop in. Die reageren op het feit dat hier iemand is die werkelijk wonderen verricht. De enige juiste manier waarop je op Jezus in kunt gaan, dat is geloofsvertrouwen. Dat is geloofsdaden. In de daden van die mannen werd hun vertrouwen tastbaar en zichtbaar. Broeders en zusters en jonge mensen, bij geloof denken wij vaak aan zaken die we geloven. Zeg maar, die we belijden. Een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn Zoon. Dat is een geloofsbelijdenis, geloven. Instemmen met woorden die iets zeggen van God. Of bij geloof denken we aan troost. Je hebt het moeilijk in je leven en dan word je getroost, bemoedigd. Je vindt kracht omdat je gelooft en je weet dat God bij je is. Dat de Heer je ziet en dat hij ook in je strijd en de moeite van het leven en je pijn en je ziekte bij je is en je draagt. Dat is ook geloof. Maar wat we hier zien is weer een andere kant van geloof. Namelijk dat geloof een drijfveer is. Die je in beweging zet. Geloven in Jezus is niet de een of andere vrijblijvende levensbeschouwing hebben. Maar geloven is taai volhouden. Veelal tegen de stroom in. Om bij Jezus te komen en om bij Jezus te blijven. En om het van Jezus te verwachten. Dat is geloven ook. En dat leren we hier van deze vrienden. En dat zeg ik dan ook tegen u. Zusters en broeders, als u in zo'n situatie zit, geef niet op hoor. Niet opgeven, ook al zit het tegen, want Jezus ziet uw geloof. Nu zal op dit moment iemand vragen, ja maar, die verlamde man, daar is nog geen woord over gezegd. Hij zelf heeft blijkbaar ook niets gezegd. Inderdaad, die verlamde man die aan het eind van deze geschiedenis helemaal genezen weggaat, daar lezen we helemaal niks van, dat hij wat zegt. We weten dat hij verlamd was, we weten dat hij vrienden had die van hem hielden, we weten dat Jezus hem aansprak en we weten dat hij genezen weggaat. Omdat de vier mannen, de handelende personen zijn en de verlamde man zelf wat op de achtergrond blijft. Ligt het voor de hand om bij hun geloof, Jezus hun geloof ziende, in eerste instantie te denken aan het geloof van die vier vrienden. Of bij hun geloof ook het geloof van de verlamde man zelf moet worden inbegrepen, wat natuurlijk heel goed mogelijk is. Hij zal zich daar toch niet bewust tegen verzet hebben en dat die vrienden dan toch nog doorgezet hebben. Nee, jij moet naar Jezus. He, dus het zal wel zo zijn dat hij dat zelf ook natuurlijk beaamd heeft. Dat is heel goed mogelijk dat hij dat gedaan heeft. Maar uit de tekst is dit niet vast te stellen. En bij de voorstellingen van zaken, zusters en broeders, komen we in de schriften in de Bijbel tegen. Meestal speelt in de Bijbel het geloof van de betrokkenen zelf een grote rol bij een bijzonder ingrijpen van God. Jezus vraagt natuurlijk soms, heb je geloof? En dan moeten mensen antwoorden. Maar niet altijd is dat zo. We lezen ook wel eens dat dat gebeurt, dat er een wonder gebeurt op het geloof van een ander. We lezen van een hoofdman die bij Jezus pleit voor zijn knecht. Die hoofdman horen we praten, maar van die knecht weten we niks. We lezen van een hoveling die bidt om de genezing van zijn zoon. Van die zoon weten we niets. We weten van Jairus die op Jezus een beroep doet voor zijn ernstig zieke dochter. We horen Jairus praten, maar van die dochter weten we niets. Hoe kan dat? Je kunt toch niet voor een ander geloven? Krijgt de verlamde man nu vergeving van zonden? Want dat is ook een hele aparte gebeurtenis. Ze komen daar, als ik er nog een keer over zal preken de volgende keer, dan zal ik dat proberen te benadrukken. Wat is daar nou aan de hand? Zij komen daar met een verlamde man en het eerste wat Jezus zegt is, je zonden zijn je vergeven. En daar moet je heel erg mee oppassen, want dan zijn er slimmerikken die denken, oh, daar haal ik uit op dat die man ziek is vanwege zonde. Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Als ik er nog een keer over zal preken, zal ik dat proberen uit te leggen. Maar hoe dan ook? Hoe zit dat nou? Krijgt die verlamde man vergeving van zonde op het geloof, dankzij het geloof, zeg maar, van zijn vrienden? Nou, het is in elk geval, zusters en broeders, een aansprekende gedachte, vind ik. Er zijn vandaag de dag namelijk veel ouders, net als ik ben, en veel grootouders, net als ik ben, van wie die kinderen hebben. En niet alle ouders en grootouders kunnen zeggen dat hun kinderen de weg met Jezus gaan. En dan heb je ze er wel in opgevoed, maar ja, nu verder. Zij zijn zelfstandig en zij gaan zelf verder. Ze maken hun eigen keuze. En er zijn ouders en grootouders die weten dat hun kinderen meer en meer van het leven met God en met Jezus vervreemd zijn. Ieder van ons heeft misschien zelf ook wel persoonlijk goede vrienden, fantastische mensen. Soms denk je wel eens, het zijn nog betere mensen dan christenen. Maar die niet geloven. Heb jij ook vrienden die niet geloven? Ik hoop het wel. Maar als je er dan weer dieper over nadenkt, dan vrees je ook voor hun toekomst. Dan denk je, ja, en nou hun behoud, nu de zaak van de eeuwigheid. Stel nu dat het mogelijk is om plaatsvervangend te geloven. Dat zou toch geweldig en troostvol zijn. Nu geloof ik persoonlijk, om allerlei redenen die in de schrift staan, dat wanneer ouders voor hun ongelovige kinderen en kleinkinderen bidden, dat dat een bijzonder de Heere welgevallig gebed is. En hoe die kinderen verder ook gaan, dat er een zegen is in de voorbeden van een moeder in het bijzonder en van een vader voor de kinderen en de kleinkinderen. Hoe het gaat, gaat het. Maar ik weet zelf dat God naar onze gebeden luistert. En dat hij er ook op inkomt. Of wij dat zelf zien is een tweede. Of we het zelf altijd meemaken is een derde. Maar de voorbeden van een ouder is naar mijn oordeel uit de schrift een zeer sterke positieve kracht. Een liefdekracht op een kind of een kleinkind. Maar we weten ook, zusters en broeders, dat zoiets ten diepste niet kan, dat je voor een ander kunt geloven. Althans, zeker niet wat het geloven betreft waar het de eeuwigheid aankomt. Dus geloven in het plaatsvervangend offer van Jezus Christus. Ten diepste kan dat niet. Geloven, reddend geloof... is een persoonlijke zaak. Wij zijn zelf verantwoordelijk, elk mens is verantwoordelijk, hoe die zelf op dat aanbod van de genade van Jezus Christus, waar ik mee begonnen ben, ingaat. Deze gebeurtenis roept dan ook ieder van ons op om jezelf te onderzoeken, hoe wij in dit leven staan. Leef ik uit vertrouwen op Jezus? Dat is de vraag. Voor de dingen van vandaag en morgen en de toekomst, voor tijd en eeuwigheid. Is mijn leven zeker in Gods hand? De genade is ook aan ons verkondigd, broeders en zusters en vrienden, hier in de regenboog. Vele en vele malen is hier gepreekt. Namelijk dat Jezus Christus is gekomen om voor de eeuwigheid ons te genezen van onze verlammingen en van onze zonden. En dan komt het erop aan dat wij reageren. En hoe wij reageren. Namelijk dat wij reageren met geloof. en met vasthoudend vertrouwen. En daar roep ik u vanmorgen in deze preek toe op, als die vrienden het deden. Bid met vasthoudend vertrouwen voor je kinderen, voor je vrienden, voor je buren. Reageren wij met daadwerkelijk geloof? Wees een vriend voor iemand die verlamd is. Breng een ander bij Jezus, ook als je weet dat het jezelf veel kost. Laten wij door ons gedrag een ander niet in de weg staan om tot de heiland te komen. Laten wij die graag naar Jezus luisteren, ook ruim baan voor hem maken door ons eigen leven. Durf omhoog te kijken, zusters en broeders. Als de weg in A afgesloten weg wordt, is er bij Jezus. Als er een deur dicht gaat, is er bij Jezus nog wel weer een venster dat open gaat. En kijk omhoog naar de mogelijkheden die God ons biedt. En soms, zusters en broeders, moeten we ook omlaag kijken. In de diepte van de gaten van het leven kijken. En wat zie je daar dan? Jezus. Daar zit Jezus. En waar ik barmhartigheid ontmoet, daar is de hand des Heren. Ik eindig met een eerste coupletje van een gedicht dat ik onlangs maakte. Met u, Heer, is het leven goed. Ik mag met u verkeren. Waar ik barmhartigheid ontmoet, daar is de hand des Heren. Ik lees het maar helemaal. God, wees mijn Vader, die mij kent. Schenk mij, Heer, om uw Zoon genade. Uw hand, waarheen ik mij ook wend, weerhoudt mij van het kwade. Ik leef slechts door zijn dood aan het kruis. Mijzelf wil ik in uw hand steeds leggen. Eens kom ik bij uw Vader thuis. En dan zal ik Abba tot u zeggen. Zo, Heer, is heel mijn leven goed. Bij u mag ik verkeren. Waar ik barmhartigheid ontmoet, daar is de hand des Heren. Amen. Zullen we gaan staan en samen met elkaar het lied zingen. Ik wil eerst nog danken. Als we staan en de muzikanten komen naar voren, wil ik eerst danken en dan zingen we met elkaar dat mooie lied. Jezus, wat een heerlijke naam. Wat is die Bijbel toch een prachtig boek, zusters en broeders. Wat een prachtig boek. Wat een inspirerend woord van God. Laten we danken. Heren, wat een geschiedenis, wat een gebeurtenis. Wat een spektakel rondom de Zoon van God. En ik dank u, Heer Jezus, voor de kracht van geloof van die vrienden. En geef dat wij de les van vanmorgen, de lessen van vanmorgen, dat wij die in praktijk mogen brengen, geloofspraktijk, elk van ons. Ga zo met ons, Heer Jezus, door uw woord en door uw geest. En leid ons in het goede, het u welgevallige en het volkomene. Geef dat wij pal staan voor gerechtigheid en liefde in alle eenvoud. In Jezus' naam. Amen.